Welkom bij het Arbo-gesprek, de podcast waarin elke aflevering een expert van ArborUnie kennis deelt en antwoord geeft op vraagstukken over werk en gezondheid. Met als doel mensen met energie en plezier aan het werk te houden. Nou, het onderwerp van deze aflevering is effectief verzuimmanagement en reïntegratie. Dat bespreek ik, Judith uit Boogaard, met Hero Brouwer, arbeidsdeskundige bij ArborUnie, en met Narjessa de Keizer, loopbaan- en reïntegratieadviseur bij ArborUnie Verbanen. Welkom in de studio.
Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Nou, jullie hebben beide een andere rol in het verzuimtraject. Kunnen jullie je rol kort even toelichten, Hero?
Ja, ik ben een arbeidsdeskundige en wat ik doorgaans doe zijn arbeidsdeskundige onderzoeken. En dat zijn onderzoeken die door werkgevers wordt aangevraagd als mensen zo rond een jaar arbeidsongeschikt zijn. Mm-hmm. En dan kom ik langs en dan heb ik gesprekken met de werkgever en met de medewerker. En dan moet ik antwoord geven op een aantal vragen. Onder andere de vraag of iemand ook terug kan keren in de eigen functie. Mm-hmm. Of dat je een aanpassing moet maken in die functie. Of dat ze naar een andere functie binnen het bedrijf moeten gaan kijken. Of zelfs buiten het bedrijf. En dat noem je dan ook wel tweede spoor.
Ja, nou, belangrijke functie, belangrijke rol, denk ik.
Vind ik wel, ja. Ja, maar dat kan dus een heleboel teweeg brengen bij mensen. En dat is best wel intensief voor medewerkers.
Ja, nee, er hangt ook veel van af. Als jij aangeeft, Hero, beter dat die werknemer naar het tweede spoor gaat, dan komen ze bij jou terecht, Najesta. Klopt
ja,
dat?
Ja, klopt inderdaad. Het tweede spoortraject is eigenlijk het traject zoeken naar ander passend werk extern. Ja, waarbij eigenlijk het traject eerste spoor veelal niet meer passend is. Kan wel, hè? Twee sporen heten dat, maar daar komen we later nog wel even op terug. Ja, ik ga met de kandidaat een traject aan. Een langdurige samenwerking noem ik het altijd.
Mm-hmm. En daarin ben jij zeg maar de coach?
Ja, klopt. De begeleider.
Zorgen dat die persoon ergens anders werk vindt?
Ja, ja.
Oké, duidelijk. Dus jullie werken allebei echt een andere fase van het reïntegratietraject. Vanuit die wet verbetering poortwachter. Wat zijn voor werkgevers nou de belangrijkste punten uit deze wet?
Het belangrijke is dat je als werkgever, als je medewerker langdurig uitvalt, dat je bepaalde stappen neemt in dat proces, in die wet verbetering poortwachter. Bijvoorbeeld een medewerker moet op een gegeven moment ook naar een bedrijfsarts toe. Die stelt een probleemanalyse op, dat is een formulier. Die krijgen medewerker en werkgever. En dan moet een plan van aanpak uit voortkomen. Een soort van reïntegratieplan van hoe kom je weer terug in je eigen werk. En vervolgens, als mensen arbeidsongeschikt blijven, dan moet er contact gehouden worden met die medewerker door het werk, door de werkgever, maar ook door bedrijfsarts of verpleegkundigen van ArborUnie. Om te kijken hoe de reïntegratie verloopt, of er meer mogelijkheden zijn om te reïntegreren of juist niet, dat kan ook nog. En op enig moment heb je het eerste jaar dat dan voorbij is. Hè?
Ja, en belangrijk
dan,
punt, toch?
Belangrijk punt. Dan wordt een arbeidsdeskundige vaak ingezet voor zo'n onderzoek. Maar je moet bijvoorbeeld ook een formulier invullen. Een eerstejaarsevaluatie.
En hoe is het verlopen?
En hoe is het verlopen? Maar ook, wat gaan we doen in het tweede jaar? En vervolgens nog steeds die contactmomenten met werkgever en werknemer. En maar ook met de arbodienst, met de bedrijfsarts en met de verpleegkundige. Dat blijft gewoon doorgaan. Maar als mensen onverhoopt toch niet terug kunnen keren in hun eigen functie, ja, dan moet je toch wel goed opletten wat de advisering is geweest uit dat arbeidsdeskundig onderzoek. En dat ook gaan opvolgen. Want op een gegeven moment moet je ook een via-uitkering aanvragen.
Dat is na 2 jaar, toch?
Dat is al voordat het 2 jaar om zijn. Dus eigenlijk in week 88 van arbeidsongeschiktheid.
Zo,
dan krijgt iemand een brief van het UWV. En ik noem dat altijd, UWV is de politie in het landschap van de wetverbetering poortwachter. Die gaat dan nog met terugwerkende kracht terugkijken.
Dat is de echte poortwachter.
Juist.
Ja.
Hebben jullie ook de stappen ondernomen die in het wetverbetering poortwachter ook worden benoemd?
Ja.
Dus is er een probleemanalyse? Is er regelmatig contact geweest? Is er sprake geweest van reïntegratie? Is het tweede spoor ook ingezet als dat is geadviseerd? Al dat soort dingen, dat gaat het UWV dan beoordelen. En als dat niet zo is, dan krijgt de werkgever een sanctie.
Ja.
En een sanctie is dat ze nog een jaar lang die werknemer moeten doorbetalen.
Nog een jaar?
Nog een jaar.
Na 2 jaar?
Ja.
Dat is behoorlijk.
Het kan ingekort worden, maar dat hangt er een beetje vanaf van wat er aan de hand is.
het belangrijke dat er in ieder geval voldoende is gedaan. Hè? Zowel door werkgever als werknemer.
Exact. En ik redeneer dan het liefst ook niet zozeer volgens die wetverbetering poortwachten, maar meer vanuit de medewerker van gunst, jongens, het lukt allemaal niet. Hoe kunnen we je zo goed mogelijk helpen om, nou ja, wellicht wat anders te vinden?
Ja.
Maar daar is Nadjes daar dan weer goed in, om daar stappen in te ondernemen.
Want jij neemt eigenlijk de werkgever het werk uit de handen, hè? Qua stukjes die je in moet leveren voor het tweede jaar eigenlijk.
Ja, dat klopt. Daar schakelen ze ons ook voor in. Het is ontzorgen.
Ja.
En het is fijn om op zo'n manier ook een langdurige samenwerking aan te gaan met de kandidaat, maar ook met de werkgever.
Ja.
Want de communicatie is belangrijk daarin. Hè, omdat je snel moet schakelen als er veranderingen plaatsvinden in de belastbaarheid. En het tweede spoortraject is denk ik in die mate van belang voor de kandidaat ook. Wij noemen het kandidaten in onze trajecten.
Ja.
Dat ze weer zin hebben en de mogelijkheden weer gaan zien. Hè, de mogelijkheden in hunzelf. Want ze zijn enorm natuurlijk met beperkingen bezig, logischerwijs. Hè. Ze zitten in een ziekteverzuim. En het is soms ook heel erg mooi als we daar de ruimte aan hebben gegeven natuurlijk aan het rouwproces. Waar ze doorheen moeten door hun beperkingen.
Ja.
Maar op een gegeven moment ook de slag te weer maken naar de mogelijkheden.
Ja.
Naar het perspectief.
Ja, dat is echt het tweede jaar dat je dan weer gaat opbouwen eigenlijk.
Ja, stapje voor stapje. En het is voor ieder persoon weer anders. Hè? Want iedereen zit weer anders in het tweede spoortraject qua ziekteverzuim.
Maar ja, het is ook maar net hoe mensen bij jou binnenkomen. Hè? Hoeveel procent belastbaar ze zijn eigenlijk. Hè? Of ze al 70% beter zijn. Of...
Ja, je kan in procenten praten. Wij praten vaak in uren. Hè? Uren belastbaarheid. Dat komt dan of vanuit het inzetbaarheidsprofiel naar voren. Rapportage van de bedrijfsarts. Arbeidsdeskundige.
Inzetbaarheidsprofiel, maak jij die dan ook, Hero?
Nee, dat is de bedrijfsarts. Okay. Dus het is echt een medisch onderbouwing is daarvoor nodig. En daar staan beperkingen in van medewerkers. En dan gaan wij weer kijken naar de mogelijkheden.
Poeh, ik hoor echt best wel veel dingen eigenlijk. Dat je in het eerste ziektejaar best wel veel zaken moet. Rapporten, plan voor aanpakken, dat soort zaken allemaal. Maar hoe zorg je ervoor als werkgever dat dit niet alleen de vinkjes zijn voor het dossier, maar dat het ook echt effectief is voor de reïntegratie?
Ja, ik vind dit een lastige vraag die je nu stelt. Kijk, die vinkjes is tot daar aan toe.
Heb je nodig, hè?
Die heb je nodig. Ja. Dus je wil in ieder geval geen sanctie uiteindelijk van de wetverbetering of van het UWV. Maar waar het eigenlijk om gaat, is je hebt te maken met een medewerker, met jouw medewerker. En die wens je ook, ga ik vanuit het beste toe in de omstandigheden waar hij of zij verkeert. En dat zijn niet de meest prettige omstandigheden, want iemand kan zijn eigen functie niet meer uitvoeren vanwege gezondheidsredenen. Ja, en dat is ook wat Nadjes al wat zei. Het is ook een soort van rouwproces waar je iemand doorheen moet helpen om weer ook weer perspectief te geven, om weer verder te kunnen. Mm-hmm. En volgens mij is daar ook de essentie van een goede begeleiding.
Ja, hoe doen werkgevers dat dan? Dat het niet alleen vinkjes zijn, maar ook echt zeg maar die effectieve begeleiding?
Ja. Werkgevers vinden dat doorgaans ook niet heel makkelijk, hoor. Of leidinggevende. Dat is ook wel lastig.
Ja,
want je bent niet leidinggevende of werkgever geworden om mensen te begeleiden die gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt zijn.
Ja, dat is een vak apart.
Ja, daarom zitten jullie ook hier. Dus, maar jullie komen natuurlijk wel af en toe. Kunnen ze jullie vragen voor zo'n onderzoek en dat soort zaken?
Nou, dat is een mooie. Ja. Dat is een soort van sparringsmoment, noem ik het dan maar. Van, goh jongens, bel gewoon op. Van, joh, wat moet ik hiermee? Of hoe moet ik dit nou aanpakken? En het hoeft niet de arbeidsdeskundige te zijn. Of een loopbaanadviseur. Het kan ook de bedrijfsarts zijn of de verpleegkundige.
Mm-hmm. Heel even terugkomend op de vraag, hè, van hoe zorg je dan dat het niet alleen vinkjes zijn, maar dat je ook echt die werknemer in beweging krijgt? Want dat is vaak zo, hè, dat die werknemer zelf ook dingen moet doen. Hoe doe je dat?
Nou, ik denk, we hebben daar ook al eerder over gehad, Nadjesta en ik. We hebben het ook al gehad van je moet eigenlijk een goed fundament creëren.
Ja, belangrijk.
Ik als arbeidsdeskundige kom langs, heb een uurgesprek met een medewerker en ben dan weer verdwenen. Dan kun je niet een fundament neerleggen. Maar Nadjesda kan dat wel, want die heeft een langere relatie.
Nou ja, dat is eigenlijk weer vooroplopend wat ik al zei in het begin. Je gaat een samenwerking aan. En een samenwerking is vertrouwen van belang. Veiligheid, gevoel van veiligheid. En dat kan je creëren door openheid en transparantie. Dus ik ga het gesprek ook met de kandidaat aan en ik geef ook aan dat het een samenwerking is. Het is ook van belang dat de kandidaat ook autonomie heeft en invloed heeft. Dat is fijn, dat is ook belangrijk voor het eigen gevoel van veiligheid.
Ja.
Maar ook dat ze zich gezien en gehoord voelen. Hun verhaal kunnen doen, dat er oprecht wordt geluisterd.
Mm-hmm.
Zonder oordeel, omdat dat alles er mag zijn.
Dat is een tweede spoor misschien makkelijker dan het eerste spoor. Ik kan me zo voorstellen, want het eerste spoor heb je ook te maken natuurlijk met een werkgever, een leidinggevende, waar het misschien daardoor niet goed gaat.
Ja, dat kan zeer zeker. Het is ook misschien wel aan te leren, maar je moet even weten hoe je dat gesprek dan aan moet gaan, hè, als leidinggevende. Kijk, het is mijn tak van sport, zeg maar.
Ja.
In die zin, het is ook iets wat ik van nature al heel erg heb, om mensen op hun gemak te kunnen stellen. En dat zijn natuurlijk de andere coaches ook. Wij doen dit niet voor niets, dit vak.
Ja.
Wij doen dat met de betrokkenheid en de bevlogenheid om met mensen om te gaan die toch wel met de geschiedenis komen, die heel veel impact op hun leven heeft. En als daar serieus even aandacht aan wordt gegeven, misschien nog wel langer, want ik zeg even, het kan best zijn tijd kosten.
Maximaal 2 jaar, begreep ik. Volgens de wet, hè?
Volgens de wet, je hebt uiteindelijk natuurlijk de WIA-poort. Hè?
Ja.
Dan houdt een tweede spoor ook op, een tweede spoortraject. Maar in die tussentijd kan je natuurlijk al heel veel doen, hè, in de gesprekken die we hebben. He, want we hebben het over praktische zaken bijvoorbeeld. Op zoek gaan naar ander passend werk of een werkervaringsplek. Maar je krijgt ook inzicht in je kwaliteiten. Je gaat met solliciteren bezig. Je gaat stapje voor stapje. Wanneer het kan, want dat is ook aan de coach om goed aan te voelen. Hè, wanneer kan iets of niet. Wanneer kunnen we de volgende stap bijvoorbeeld zetten.
Ja.
Die gaan inzetten zodat de kandidaat op dat moment denkt, oh ja, leuk. Ja, bijvoorbeeld een cv maken. Ik heb geen cv. En dan zie je ze gewoon, dan geef je wat templates of dan geef je wat voorbeelden. Nou, daar worden ze gewoon hartstikke blij van. En dan zien ze, oh, wat mooi. Want eigenlijk is het ook jouw menselijk kapitaal, hè, een cv.
Ja.
En dat zien ze dan weer even.
Hebben ze misschien heel lang niet gemaakt.
Nee, precies. Dus dat is hartstikke leuk. Dus je ziet mensen dan ook wel weer wat opleven.
Nou, heel mooi om te horen hoe je dat dan doet, hè, in het tweede spoor. Zeg maar heel dat traject samen eigenlijk bewandelen. En die medewerker, of jij noemde hem anders.
Kandidaat.
De kandidaat echt in de kracht zetten. Wat zijn er wel de mogelijkheden? Maar als jij nou nog in het eerste spoor zit, zeg maar.
Ja.
Wat zou een werkgever dan moeten doen?
Ja, dat is inderdaad wel interessant. Want je hoeft als arbeidsdeskundige niet altijd ingezet te worden voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Mm-hmm. Je kunt ook ingezet worden om te kijken naar de mogelijkheden die zich al voordoen en waar een werkgever moeite mee heeft om daar invulling aan te geven.
Zoals?
Dus, nou, stel eens voor dat een verpleegkundige of een bedrijfsarts adviseert van iemand kan wel weer 2 keer 2 uur beginnen in passende werkzaamheden. Nou, dan denkt die leidinggevende, ja, maar wat dan?
Wat
en hoe
passend?
Dan? En wat is passend? En als je dan ook nog te maken hebt met een werknemer die het eigenlijk wel even goed vindt en eigenlijk ook niet zoveel zin heeft, dan verslotst dat wat. Hè? Dus dan is na een aantal weken komt hij weer bij de verpleegkundige en de bedrijfsarts. Ja, en die zegt dan weer van ja jongens, zet nou die reïntegratie in.
Ja.
Nou, dat vind ik eigenlijk verloren tijd.
Ja.
Ik zou zeggen van goh jongens, ga kijken als werkgever en als leidinggevende van welke mogelijkheden doen zich niet alleen voor op mijn eigen afdeling,
mm-hmm.
maar ook op andere afdelingen. En wat mij betreft misschien wel zelfs bij andere bedrijven. Dat is wat lastiger, maar goed. En je kunt
een als leidinggevende is dat echt wel lastig, hè? Ik bedoel, je moet ook heel je toko draaien houden. Dan heb je dit erbij. Help jij daar ook bij dan?
Nou, dat is wat wij zeggen van, dat noem ik het inzetbaarheidsgesprek. Een 3-gesprek als onafhankelijk persoon van de Arbo-Unie die met leidinggevende en met de medewerker in gesprek gaat over, jongens, er doen zich mogelijkheden voor.
Ja.
En het is toch zonde als we dat niet inzetten, want daarmee kun jij werknemer je belastbaarheid bevorderen, verbeteren en kijken, jongens, waar liggen mijn grenzen?
Ja.
En dit klinkt wat raar en wat zakelijk, maar je doet ook wat aan schadelast beperken. Want als iemand weer wat doet en ook nuttige dingen doet, ja, dan heeft dat ook een effect. Want dan heeft dat een bepaalde, ik noem het dan maar even loonwaarde. Dit is wat, dan heeft het waarde, mm-hmm. laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En niet alleen
een bijdrage voor het bedrijf.
Exact, ja. Maar het hangt er wel een beetje. Kijk, met 2 keer 2 uur kun je nog niet veel bijdragen. Maar het gaat erom dat die 2 keer 2 uur een begin is om naar 2 keer 3 uur te gaan. En vervolgens 2 keer 4 uur en dan een dag erbij. Hè, ja. Dat is het idee.
Ja.
En hoe eerder je daarmee begint, hoe lager de verzuimdrempel, hoe eerder men ook geneigd is om weer terug te gaan naar het werk, dat mensen elkaars gezicht weer zien, dat je weer met elkaar praat.
Ja.
Ja, en hoe langer je dat uitstelt, hoe groter die drempel wordt om weer terug te keren.
Ja.
Nou, dat moet je zoveel mogelijk zien te voorkomen.
En daar, ja, daar kun jij dan ook middels zo'n gesprek mee helpen.
Exact. Ja.
Onafhankelijk, zeg maar, gezicht. En jij kent ook de mogelijkheden, denk ik.
Doorgaans ken ik de mogelijkheden. Ik ken niet elk bedrijf. Maar als ik de mogelijkheden niet ken, dan ga ik wel met de leidinggevende en de medewerker in gesprek van, goh jongens, nou, jullie zeggen wel dat er geen mogelijkheden zijn, maar nou, laat mij dat maar eens zien, hè. Want ik zie dat het dit bedrijf is. En er zijn nog verschillende administratieve mogelijkheden. En soms, ja, zijn er ook echt geen mogelijkheden? Dan, ja. Maar dan zeg ik van, goh jongens, kijk ook eens bij de buren. Hè? Hebben jullie ook nog wel eens contacten met elkaar?
Zit je dan gelijk in het tweede spoor als je bij de buren gaat kijken?
Nee, dit is allemaal nog in het kader van de reïntegratie, in het opbouwen van belastbaarheid. Om eigenlijk te voorkomen dat iemand naar een tweede spoor toe moet, bij wijze van spreken. Omdat je doel is iemand zo snel mogelijk weer in het eigen werk te reïntegreren.
Ja. Ja, en binnen het eigen bedrijf. En wanneer is dan wel het moment dat je gaat praten over reïntegratie buiten het bedrijf? Dus het tweede spoortraject?
Nou, er is een bij het arbeidsdeskundig onderzoek, wat doorgaans dus rond een jaar wordt uitgevoerd. Er is een werkwijzer poortwachter, dat wordt door het UWV gehanteerd. En daar staat in dat als je in week 58 nog geen 65% hersteld bent, dat je dan het tweede spoor ingezet moet hebben. Dus dat vind ik nog wel een vrij strakke regel.
Week 58, dat is het uiterlijke datum.
Juist, eigenlijk. Dus een jaar en 6 weken. En dat heeft te maken met dat er gerekend wordt vanaf de probleemanalyse. Dus niet vanaf de arbeidsongeschiktheidsdatum.
Nee,
vanaf de eerste moment dat in principe de bedrijfsarts in werd ingeschakeld. Een jaar daarna, dan moet je uiterlijk dat tweede spoor inzetten.
Oké, en dan komen ze bij jou terecht, naar Jetsen. Ja. En wat als nou binnen een jaar van ziekte al duidelijk is dat de werknemer extern gaat reïntegreren? Wat zijn dan de financiële consequenties voor de werkgever en de werknemer?
Nou ja, de financiële consequenties voor de werkgever is dat het inzetten van een loopbaan, circulaire reïntegratie, tweede spoortraject, geld kost. Maar ja, je kan het zien als dat geld kost. Maar je kan het ook zien als een nieuwe toekomst, hè, voor je werknemer. Dus het is natuurlijk maar net hoe je het bekijkt.
Het UWV kan daar niks over zeggen. Dan hebben ze gewoon werk gevonden. Hoeven ze geen via aan te vragen.
Correct, ja. Dossier. Maar dat klopt. Maar dat is ook best wel een lastig dingetje. Want als er bijvoorbeeld chronische klachten zijn, en iemand die kan toch best al wel weer goed werken, en kan zijn uren ook wel weer werken. En soms wordt er ook besloten om toch iets minder. Dat is echt ook de wens van de werknemer, de kandidaat, om minder uren te gaan werken om het beter vol te houden. Mm-hmm. Dan word je hersteld gemeld en dan heb je misschien dus een andere baan extern.
Ja.
Maar als je chronische klachten hebt, dan kan het wel wijs zijn om alsnog toch de VIA-poort in te gaan.
Wow, die snap ik niet helemaal. Want dan heb je toch een baan voor minder uren?
Klopt, maar
voor die overige uren bedoel je dan?
Nou, ik zal het even uitleggen. De VIA-poort is ook van belang voor dit soort mensen, omdat er ook een no-risk-polis bij kan komen kijken. Als er wel chronische klachten zijn, wat op langere termijn effect kan hebben, dat iemand zich ziek moet melden.
Mm.
En een werkgever waar ze op dat moment aan het werk zijn, die kan dan die kosten wel terugvragen. Dus dat is wel een financieel voordeel voor zowel de werknemer als de werkgever. Super belangrijk.
Weer
dus
een hele belangrijke tip.
Wel belangrijk.
Ja. Nou, heel, heel mooi om te horen, denk ik. Heel waardevol.
Maar misschien heb je daar nog een aanvulling in.
Ik heb nog een kleine aanvulling. Hè, want het is ook
welkom.
Wel zo. Je hebt een dienstverband bij je werkgever. Je kan niet meer terug in je eigen functie. Je vindt een andere functie bij een andere werkgever. Je kunt daar wat bij verdienen. Maar als het salaris eerst 1000 euro was en je kan in de nieuwe baan slechts 500 euro verdienen,
mm-hmm,
ja, dan ga je er wel 500 euro op achteruit.
Ja.
Zeker.
En in dat geval zou ik wel ook een via aanvragen, want je hebt het onderste uit de kan gehaald om je verdiencapaciteit te benutten in een andere baan, wat in je eigen baan niet lukte, bij je eigen bedrijf. En dan heb je ook nog een kans dat je nog een via krijgt daarnaast.
Maar dat kan alleen maar, zeg maar, als uit het rapport blijkt dat je ook maar voor 50% inzetbaar bent.
Nou, dat hangt er een beetje van. Je kan het niet van tevoren altijd zeggen. Want je weet niet wat voor functie iemand kan krijgen.
Het is ingewikkelder dan je zo op het eerste oog ziet. Heel even teruggekomen op het tweede spoor naar Jesta. Want die werkgever, wat is die rol dan? Want jij neemt het helemaal over volgens mij. Jij bent het eerste aanspreekpunt.
Ja.
Je wordt ervoor ingehuurd, maar die werkgever dan, die blijft toch wel verantwoordelijk?
Zeker, zeker. Ja. Dus de werkgever kan natuurlijk daarin ook de rol pakken om contact bij te houden met de werknemer.
Maar is niet verplicht, toch?
Ja, elke 6 weken.
Wel verplicht?
Ja, zeker.
Dat is ook wat ik in het begin zei. Hè? Dus je moet contact houden.
En ook in tweede spoor.
Ook in tweede spoor, ja. Gewoon die 2 jaar lang. Want de verantwoordelijkheid ligt nog steeds bij die werkgever. Want je hebt nog steeds een dienstverband met elkaar.
Ja.
En daar ligt het aan.
En mag je dan als werkgever zeggen van, nou, ik zie een dossier, want jullie maken
voortgangsrapportages.
Mag je daar als werkgever dan dat weten? Of
ja,
dat is geen privacy verhaal?
Daar geeft de werknemer dan akkoord voor.
Oh, dan heb je ook iets om over te praten namelijk.
Ja, nou ja, het is natuurlijk...
Dat niet alleen, maar een werkgever betaalt ook een best bedrag voor iets wat hij dan uit handen geeft, bij wijze van spreken. Dan zou ik wel willen weten van hoe de voortgang is.
Ja, zeker. Superbelangrijk.
Ja.
We hebben het nu over een situatie dat een medewerker uit dienst gaat uiteindelijk. Hè? Mm-hmm. Dat is een beetje het voorbeeld wat hier gebruikt wordt. Maar je hebt ook, wat ook al eerder genoemd is, een parallel spoor. Dat iemand probeert nog terug te keren in de eigen functie, maar dat nog onduidelijk is of dat gaat lukken.
Ja.
Ja, dan heeft Najesda natuurlijk ook een belangrijke
dat
rol.
Dat kan ook. Dus na die 58 weken dat je denkt, nou, ik weet nog niet helemaal zeker. Ik probeer het nog wel, maar ik zet alvast de tweede...
Het is onduidelijk of dat gaat lukken.
Dat is op zich heel slim.
Het is een soort van vangnet dan.
Ja.
He, dus het is niet altijd zo dat je helemaal full swing tweede spoor gaat.
Nee, zeker niet. Het is echt super belangrijk ook om te weten. Maar ook heel belangrijk om dan de balans goed te houden voor de werknemer. Want die zit natuurlijk zowel in het eerste spoor als het tweede spoor. En de wens vaak van de werknemer is ook om echt terug te keren.
Ja, want anders zou je niet in het eerste spoor blijven, toch?
Nee, precies.
En het UWV wil ook graag dat mensen eigenlijk bij de werkgever blijven.
Ja, dat is natuurlijk het kortstrekkende werk, hè, in die zin. Maar ja, dat kan dus niet altijd. Maar dan heb je 2 sporen waarbij je dus altijd een achtervangplan B, zeg ik altijd tegen de mensen, joh, oké, we hebben een focus, hè, je hebt de focus om terugkeer. Maar joh, tweede spoor biedt ook perspectieven, hè, en mogelijkheden. Want ik heb ook echt kandidaten die pertinent terug wilden en zo enthousiast werden in het tweede spoor.
Want ze zijn er zijn nog meer dingen.
Ja, ja. En ik denk, wat een leuke functie. En bezig met de kwaliteiten. Nou, met die cv wat ik net noemde. Sollicitatie, voorbereiding en dergelijke. En die gaan solliciteren. Ja, wat de werkgever misschien ook niet altijd heel blij van wordt. Want die denkt, daar gaat mijn talent.
Ja.
Ja, dus zo kan het ook gaan.
Ik hoor jou super enthousiast hierover praten. Want jullie zijn ook bekend, hè, als reïntegratiecoach bij Arbo Unie Verbanen. Dat jullie 2,5 keer zo veel als marktgemiddeld mensen weer herplaatsen.
Ja, dat klopt. Ontslagingspercentage is 77,6%.
Dat is echt hoog.
Dat is echt, echt hoog.
Wat is jullie succesformule?
Ja, dat is een hele mooie vraag. En onze succesformule zit echt, en hij is echt uniek, omdat wij een onderdeel zijn van de Arbo-Unie, als Arbo-Unie Verbanen, kunnen wij enorm snel schakelen met de bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen zoals Hero. Die heb ik natuurlijk ook al frequent kunnen spreken over trajecten. Maar ook met de GZ-psychologen, de verpleegkundigen. Het is gewoon echt, ik vind het enorm fijn werken. Omdat je op dat moment zo'n kort lijntje hebt en er verandert iets in de belastbaarheid. En dan kan je zo snel schakelen ten gunste van de voortgang van het traject. Want je wil gewoon niet dat het stagneert.
Ja.
Dus dan kan je enorm snel schakelen. Ja, en dat is echt uniek.
En dat heeft zijn effect?
Zeker, zeker. Ja, ik ben er wel trots op.
Nou, straal je ook uit. Dat straal je ook uit. Nou, en nu zijn we gekomen bij het einde van deze aflevering. Hebben jullie nog tips waar de HR-professional direct mee aan de slag zou kunnen om verzuim effectief te managen?
Ja, zeker. Tijdig eigenlijk gesprekken voeren. Als je merkt dat iemand, een medewerker van jou, al ander gedrag vertoont, vaker frequent ziek meldt, bepaalde klachten uit, zeg maar, over zijn fysiek, dat kan. Mm-hmm. Of je hoort via een collega iets. Ja, dan is het van belang eigenlijk om snel te kunnen schakelen. Want dan ben je dingen voor. Mm-hmm. Dus ga eigenlijk überhaupt, ik noem het dan, je kunt het ook welzijngesprekken voeren of verbindende gesprekken. Maar ga eens ook 1 keer in de 6 weken of misschien eerder met je mensen in gesprek. En vraag ook wat ze nodig hebben. Hoor ze en zie ze. Ga niet alleen op het werk zitten, maar vraag ook eens naar hun leven. Hè? Hoe is het met ze? Dan maak je die verbinding, dan zorg je er eigenlijk voor dat er vertrouwen is. Dat is echt superbelangrijk binnen een organisatie natuurlijk, zeker qua verzuim.
Ja.
En dan kun je dingen voorkomen. Want misschien gaan ze dan wel zich uiten over, ja, oké, mijn werk is toch te veel. Ik maak eigenlijk regelmatig overuren en ik merk gewoon dat ik dat niet meer trek. Maar ik weet nog niet hoe. Nou, dan kun je als werkgever daar echt heel goed op inspelen. Maar je hebt ook, je kunt ook loopbaantrajecten in gaan zetten, hè? Om andere mogelijkheden te bekijken of hun potentieel anders in te kunnen zetten bij hun bedrijf. Je kunt je leidinggevende trainen ook. Hè? Dat kan ook door via ons, Arbune Verbanen, om goede verzuimgesprekken te voeren, wat ik nu aangeef. Hè? Dat je dat op een empathische manier kan doen.
Verzuimgesprekken klinkt al alsof iemand al verzuimt, maar hoe jij net aangaf is eigenlijk al preventief.
Preventief, ja. Maar het zijn preventieve verzuimgesprekken. Dus dat is wel een hele mooie opmerking voor jou, want het zijn eigenlijk de verzuimgesprekken, dat impliceert dat er al verzuim is.
Mm-hmm.
Daar moet je ook inderdaad heel goed empathisch kunnen luisteren. Maar het gaat er inderdaad ook om preventief. Dus van tevoren al seintjes krijgen.
Mm-hmm.
Weten dat je kan acteren en zorg ervoor dat zijn medewerker eigenlijk wel weer op een plek zit.
Ja.
Binnen de organisatie. Of misschien moeten er andere beslissingen worden gemaakt. Hè, dat het extern is. Maar het gaat er om het welzijn van je medewerker.
Moeilijk hoor.
Ja.
Ja, je moet echt verder kijken dan je eigen target van dat jaar.
Ja, dat is voor een werk of voor een werkgever, voor een leidinggevende of een HR-professional soms best ingewikkeld.
Ja, kan me voorstellen.
Eens.
En als het dan heel ingewikkeld is, nou, dan ga je ons inschakelen.
Zeker.
Dus dat is wat je vroeg naar tips.
Ja, ik denk graag mee.
Het is soms ook niet eenvoudig. Ook niet voor een HR-adviseur, maar zeker ook niet voor een leidinggevende. Wat je ook al aangaf.
Ja.
Van, goh jongens, ja, dat is toch geen rol van de leidinggevende of geen taak. Maar dat is het dus wel doorgaans in bedrijven.
Ja, het komt er gewoon bij, hè?
Het komt erbij.
Het komt erbij, maar het geeft wel duurzaamheid, hè? In je vitaliteit, in de gezondheid van je medewerkers. Dus ik kan me voorstellen dat je denkt van ja, oké, ik heb het best druk. Maar dan is het vanuit de organisatie van belang dat ook zo'n leidinggevende daar die ruimte in krijgt.
Ja, eigenlijk ook vanuit management eigenlijk.
Zeker. Management, directie, wat het niveau ook maar mag zijn. Maar het is super belangrijk dat daar aandacht aan wordt besteed.
Ja. Ik denk een mooie afsluiter.
Ja.
Dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor het delen van jullie kennis en jullie expertise.
Nou, graag gedaan.
Jij ook bedankt.
Dit was weer een aflevering van het Arbo-gesprek. Wil je niets missen? Volg ons en laat je inspireren door onze expertise en waardevolle inzichten op het gebied van werk en gezondheid.